welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist.
Hallo lieve luisterbabe. Mijn naam is Cynthia Wolf en leuk dat je luistert naar Radio Pink Terrorist. Vanavond hebben we weer een hele bijzondere gast die leuke evenementen gaat organiseren in Amsterdam-West. Maar voordat ik hem verder ga introduceren, gaan we eerst luisteren naar het eerst gekozen nummer van onze gast. En dat is Sorry dat ik besta van Willem Nijholt.
Al die 100.000 liedjes waar je mee wordt overspoeld. Songs en hits en melodietjes, die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd vrouw. Ieder vers en elke aria, Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen, nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we nog niet aan toe, taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Veeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van CNA, altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld, Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon, nooit in het licht. Nooit op een feestje met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent. Geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end. Er moest toch ook een liedje zijn, al was het alleen maar het refrein. Al waren het maar vijf regeltjes over Romeo en Julius. Maar we zijn er niet aan toe, taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over 40 jaar, wie weet, staan er liedjes op de hitparade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij. Liedjes over hem en hem, zonder aarzeling of rem. Dan speelt elke muzikus, dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo en Julius. Parabaram, parabarada. Dabarabarabarada. Parabarabarada. Romeo en Julius.
Nu het nieuws waar wij onze roze lat langs gelegd hebben. Op nummer 5.
Een schokkend nieuws.
Salafistisch onderwijs zeer problematisch volgens onderzoek. Onderzoek van Nieuwsuur en NRC heeft schokkende uitkomsten omtrent het salafistische onderwijs in Nederland en dan voornamelijk in de Radstad aangetoond. Kinderen op salafistische moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren zij zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Ook de LHBT-gemeenschap wordt als een vijand beschouwd.
Nummer 4.
Vrolijk nieuws.
LHBT-acceptatie op mbo's wordt verplicht. Vanaf afgelopen maandag is het verplicht in Nederland om LHBT-acceptatie te bevorderen op mbo's in Nederland. Dat dit zou gebeuren was al eerder bekend, maar vanaf deze week is het dus ook echt ingegaan. Het belang hiervan is groot. De situatie van LHBT-leerlingen op het mbo is relatief slecht in verhouding met de andere schooltypen. Aandacht voor LHBT-acceptatie was al verplicht op basis- en middelbare scholen. Echter blijft mij onduidelijk hoe deze aandacht aan LHBT wordt geschonken en hoe dit eventueel getoetst zou kunnen worden.
Op nummer 3.
Het treurig nieuws.
Homogenezingsboeken te koop in Nederland. Via bol.com zijn boeken te bestellen waarin wordt uitgelegd hoe homoseksualiteit zogenaamd genezen kan worden. COC wil de verkoop van deze boeken zo snel mogelijk stoppen. Echter is homogenezing in Nederland aan zich nog niet verboden, hoewel meerdere politieke partijen hier wel al naar streven. Wat vind jij? Stoppen met de verkoop met de kans dat het illegaal gebeurt, of toch maar laten toestaan?
Op nummer 2.
Hoopvol nieuws.
Eerste Pride in Bosnië. Afgelopen week vond de eerste Pride in Sarajevo, Bosnië, plaats. Ondanks dat er spanningen vooraf leken te zijn, is de parade redelijk rustig verlopen. Er was veel politie aanwezig om de mensen die meeliepen te beschermen. Een groot verschil met de Nederlandse Canal Parade is het wel. Deze parade was meer een protestmars in plaats van het vieren van een feest zoals wij in Nederland eigenlijk al gewend zijn.
En op het nummer 1.
Liefdevol nieuws.
Rotterdam Pride met House of Colors. Van 22 tot 29 september zal in Rotterdam alle kleuren van de regenboog te zien zijn. Het is namelijk Pride Week in Rotterdam. Het thema van de 6e editie van Rotterdam Pride is House of Colors. Dit staat symbool voor een diverse en kleurrijke havenstad. Ook hier zal de hele week gefeest worden en zijn er Pride-ambassadeurs benoemd. Mocht je in die week een dag vrij hebben, ga dan naar Rotterdam Pride en vier feest. Nou, we gaan heel even het nieuws verwerken en dat doen we met het tweede gekozen nummer van onze gast, namelijk Jezus Red van Robert Long.
Toen het christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was, en heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was, werd het meteen de hoogste tijd dat heidenen na zware strijd door legers, door de kerk geleid, van hun cultuur werden bevrijd. Dat hield men eeuwenlang in stand, vol liefde werd de rechterhand van dieven, slaven, kinderen en vrouwen. Als zij een misstap deden, afgehouwen. Men zorgde voor een schuldcomplex wanneer je rondliep in iets geks of je te buiten ging aan seks. Je stond al snel bekend als heks. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Soms wordt een land vol hongersnood bezocht door weer zo'n vrome kloot die steeds dezelfde oude kool komt stoven en roept vanuit zijn draagstoel blijft geloven. Die zegenend naar mensen zwaait, voor ieder lijk zijn hoofd omdraait, elk argument van tafel maait en steeds opnieuw de mensen paait. Al jaren gaan er stemmen op voor pil en voor geboortenstop, maar Rome weigert steeds om te beperken. Dat zou de zedeloosheid maar versterken. Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijft steeds de antichrist. Hij die door zijn orgaan slechts mist, heeft steeds voor duizenden beslist. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Maar kijk, men is veranderd, want Rooms-Katholiek en Protestant begonnen toch hun greep wat te verliezen. Men moest dus wel een andere koers gaan kiezen. Men was geweldig in zijn sas, want wat ontdekte men al ras toen men nog eens de Bijbel las, dat Jezus ook een hippie was. kraakt aan alle kanten. Grote delen staan in brand. Je zou dus zeggen, helpt het onheil weren. Geheugel moeten wij de rug toekeren. Maar niets daarvan, vergeet het. Maar het is Boeddha hier, Jehovah daar. Men draaft getuigend door elkaar en heeft de oplossing al klaar. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Het is maar al te waar, helaas. De paus, de kerstman, Sinterklaas. Zij zijn al eeuwenlang de baas en eeuwenlang al even dwaas. Jezus red, Jezus red, alle mensen uit de nood. Jezus red, Jezus red, Jezus uit de goot.
Ja, lieve luisteraar, welkom terug bij Pink Terrorists. Zoals van ouds beginnen we eigenlijk altijd met dezelfde vraag naar onze gast. En dat is namelijk, wie ben je en waar kom je vandaan?
Oké, mijn naam is Ad van Dam. En waar kom ik vandaan? Ja, ik woon in Amsterdam Nieuw-West. Mm-hmm. Al zo'n 40 jaar, best lang. Maar ik kom uit het westen van Nederland, uit de buurt van Den Haag. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht.
Oké.
Ja. En waar ik verder vandaan kom, welke route ik persoonlijk heb afgelegd, dat gaan we misschien nog wel bespreken vanavond.
Ja, wellicht. We hebben natuurlijk al eventjes van tevoren gekletst. En ik wilde daar eigenlijk gelijk mee beginnen. Voordat we over All Inclusive gaan praten. We hebben al een paar nummers gehoord.
Klopt.
En jij had er eigenlijk een persoonlijk verhaal bij, of een verhaal. Ik weet niet of het heel erg jouw persoon aangaande is. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Jij vroeg of ik nummers wilde aanleveren, zeg maar. Toen dacht ik, het is aan de ene kant heel leuk om te kijken welke bij het thema van de uitzending passen. Maar ik vond het ook heel leuk om te kijken wat die mij persoonlijk nog aanspraken. En de nummers die je net gehoord hebt van Willem Nijholt en Robert Long zijn echt uit mijn jeugd, uit mijn puberteit. En toen wist ik eigenlijk nog helemaal niet zo goed wie ik was of waar ik vandaan kwam, zeg maar.
Ja.
En ik vond het raakte me toen al, dat weet ik nog precies. Dat was de 70 jaar en dat raakte me gewoon toen al dat ik dacht van, gaat het nou over mij of gaat het niet over mij? En zeker dat nummer van Robert Long, Sorry dat ik besta, uit 1977.
Ja.
En ik weet dat ik dacht van, hey, volgens mij heeft het met mij te maken eigenlijk. En nu ik het weer hoorde, nou, raakt het me eigenlijk weer.
Mm-hmm.
En vooral ook dat de zin die erin zat van, over 40 jaar, wie weet. En toen dacht ik, ja, dat is ongeveer nu.
Ja.
En we zijn eigenlijk best veel verder. Ik ben veel verder in mijn leven, maar ik denk dat we als LHBT-beweging ook veel verder zijn.
Want waar zijn we dan verder in gekomen als gemeenschap, als regenbooggemeenschap?
Ja, nou ja, ik denk in ieder geval zeg maar de rechten die we hebben opgeëist.
Mm-hmm.
Ja, het recht om te kunnen trouwen, om kinderen te krijgen of te adopteren. Een aantal van dat soort rechten. Maar tegelijkertijd, en dat gaf je eigenlijk al zelf aan in het nieuws ook, zijn er ook dingen nu nog waarvan je denkt van, hoe bestaat het dat die er nog zijn eigenlijk?
Yeah.
Wat je zei over het salafistisch onderwijs. Dat is toch eigenlijk niet te begrijpen anno nu in Amsterdam wat daar gebeurt.
Ja.
Dus we zijn wel veel verder. Er is best veel veranderd in 40 jaar. Maar of we echt heel veel verder zijn als community, ja, dat blijft denk ik nog steeds de vraag. En ik denk nog steeds de moeite om er mee door te gaan. Om ons recht, onze plaatsen op te eisen.
Ja.
Die eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn.
Ja, we hadden het. Ja. Ik vind het wel bijzonder. Nou ja, ook achteraf gezien, nu ik je al een beetje heb gesproken, wel logisch. Wij zijn natuurlijk allebei tot op zekere hoogte met onderwijs bezig. En daarom heb ik het er misschien onbewust ook wel in gedaan.
Okay.
Maar jij bent ook onderwijskundige.
Klopt.
Kwam ik achter.
Ja.
Wat voor invloed heeft dat, zeg maar, op wat je doet met de LHBT-gemeenschap? Heeft dat invloed überhaupt?
Ja. In die zin dat ik denk dat ik, laat ik het gewoon breed zeggen, ik denk dat dat het onderwijs heel belangrijk is. Dus dat kinderen op vroege leeftijd al mee te maken krijgen. De rolmodellen die ze zien in het onderwijs of overhoren of inderdaad te zien krijgen. Dat dat heel belangrijk is. En dat daar echt ook een taak ligt in het onderwijs om die LHBT-acceptatie
te bevorderen.
Ja, op allerlei manieren. Ja. En misschien even wel naar de all-inclusive filmavonden die we
volgende
organiseren.
Maar dat is natuurlijk eigenlijk de hoofdreden dat jij hier bent.
Ja.
Een beetje uitleggen eerst wat all-inclusive is?
Nou, we hebben die titel gekozen omdat het echt betekent dat we uitgaan van een inclusieve maatschappij. Dat iedereen gewoon meedoet en er mag zijn zoals die is eigenlijk. Niemand uitsluiten en niemand uit laten sluiten, zeg maar. Dus daarom hebben we die titel gekozen. En die vier filmontmoetingsavonden zijn echt bedoeld dat mensen elkaar ontmoeten. En dat iedereen zich ook uitspreekt over wat hem bezighoudt en wie die is en wat hij belangrijk vindt in het leven. En dat mensen elkaar ontmoeten die elkaar misschien anders nooit zouden tegenkomen.
Mm-hmm.
En dan hebben we het natuurlijk toch ook over vooroordelen en over stereotypen. Kijk, wij kennen elkaar verder ook niet. En toch hebben we kunnen heel leuk en gezellig babbelen. Maar ik weet eigenlijk helemaal niets van jou.
Mm-hmm.
Ik kan me wel allerlei dingen bij voorstellen. Mm-hmm. Dat hebben we al een beetje ook besproken. Maar het is leuk als mensen elkaar echt ontmoeten en een beetje leren kennen. Ik denk dat dat heel goed zou zijn. En zeker ook in Amsterdam en ook in deze tijd.
Ja, want je benoemt al in Amsterdam. Nu komen wij allebei... Nou, we komen niet uit Amsterdam-West, maar wij wonen nu wel allebei in Amsterdam-West.
Gemeenschappelijk.
Echt bij elkaar om de hoek, eigenlijk. Maar waarom specifiek daar? Of is dat eigenlijk toeval geweest?
Nou, in zoverre toeval. Ik woon in Nieuw-West en ik zit daar in een groep die zich ook met dit soort thema's bezighoudt.
Uh-huh.
En vanuit die groep hebben we op een gegeven moment gezegd, we zouden eigenlijk dit soort avonden, ontmoetingsavonden moeten gaan organiseren. Dus stel dat ik in Oost gewoond had, had dat misschien in Oost geweest.
Oké. Okay.
Maar ik vond het heel leuk om dat op te pakken, samen met Ilias Zian trouwens.
Ja.
Om dit op te pakken en vier keer per jaar een avond te organiseren waarbij mensen elkaar ontmoeten, dingen met elkaar beleven. In dit geval hebben we gekozen om vier keer een korte film te vertonen, een korte Nederlandse film over een specifiek onderwerp. Dan hoef je niet direct over jezelf te praten.
Mm-hmm.
Maar je kan over de personages in de film praten. En dat is al een stuk makkelijker voor mensen.
Ja, want inderdaad, jullie hebben nu gekozen voor filmavonden. Was dat hiervoor... Want het is al eerder georganiseerd, toch?
Ja, we hebben het al twee keer eerder georganiseerd. Vorig jaar en het jaar daarvoor.
Ja.
En dan hadden we vaak gastsprekers.
Oké. Okay.
Of schrijvers. Dat was een andere aanpak. Maar de keer dat we een film vertoonden... Ten eerste kwamen er gewoon meer mensen op af.
Mm-hmm.
Want blijkbaar is dat ook iets veiliger. Of misschien ook iets, iets voor breder publiek. En dus hebben we dus dit jaar gezocht naar een aantal korte films. Als maar een kwartier of 10 minuten, maakt niet uit. Of iets langer mag ook. Maar dat er voldoende tijd overblijft om over die film te praten.
Yeah.
En over die personages te praten. En over de thematiek die erin voorkomt.
Want dat was inderdaad voor mij ook al een vraag van waarom doe je nou vier filmavonden? Maar nu begrijp ik het ook omdat je ook al daarvoor andere dingen hebt gedaan. En begreep ik nou goed dat je ook dan de makers van de films langs laat komen?
Ja, nou je langs laat komen. Zij, ze zijn erbij. Op alle vier de avonden zijn de makers erbij. En de eerste avond is volgende week, 19 september. En er zijn Marnix Haak en Frans Blokhuis aanwezig voor de film van de Ik ben er geen, ik ken er geen.
Mm-hmm.
Interessante documentaire. En ik denk dat het ook goed is om deze twee mannen te ontmoeten. Met ze in gesprek te gaan. En misschien gaan er nogal meer dingen gebeuren. Het wordt niet alleen een Q&A, maar we zijn ook van plan om een aantal soort spelvormen te gaan uitproberen, zeg maar, met elkaar naar aanleiding van de film.
Ja.
Dus dat wordt nog een spannende avond.
Ja, klinkt spannend.
En daar komt trouwens ook een beetje dat onderwijs weer bij. Dus een soort werkvormen. We gaan niet alleen een bioscoopje spelen. Maar we willen dat er iets meer gebeurt dan alleen maar de film kijken en dan weer naar huis gaan.
Dus je gebruikt eigenlijk je eigen achtergrond dan ook weer in deze filmavond.
Ja, juist. Ja.
Nou ja, alleen maar heel goed. En je begon er net al een beetje over, maar welke doelgroep wil je eigenlijk bereiken met de all-inclusive avonden?
Ja, de eerste doelgroep zal zijn toch de LHBT-doelgroep.
Mm-hmm.
Maar we willen juist ook, zeg maar, de niet-LHBT-groep uitnodigen. dat juist die groep elkaar gaan ontmoeten. En dat meestal lukt dat ook wel. Dat we echt een mix van mensen hebben. En ook qua leeftijd, achtergronden, eigenlijk zo gemêleerd mogelijk.
Ja.
En ja, daarom hebben we ook deze titel deze keer gekozen, All Inclusive. Dat iedereen zich aangesproken voelt om erbij te zijn.
Ja, want dat eigenlijk verbaast me dat een beetje. Want de meeste, niet dat je dat streven hebt hoor, maar dat je echt zegt dat het meestal lukt. Want naar mijn idee gaan toch meer LHBT'ers naar dit soort evenementen toe. Dus hoe heb je dat dan bewerkstelligd? Dat vind ik wel bijzonder.
Nou, de meerderheid is denk ik ook wel van LHBT-achtergrond.
Mm-hmm.
En dat vind ik op zich ook goed. Dat die vanzelfsprekendheid er is, zeg maar. Dat er een grote groep LHBT'ers aanwezig is. Maar het is ook, denk ik, belangrijk dat er niet LHBT'ers zijn. Gewoon buurtbewoners. Mensen uit de buurt, mensen die via via komen of mensen kennen en daar gewoon bij willen zijn. Omdat het gewoon een mooie, vaak mooie en bijzondere avonden zijn.
Ja, oké. Voordat we naar het volgende nummer gaan luisteren, wil ik eigenlijk nog wel weten wat je eigenlijk verder in je dagelijks leven doet en misschien in hoeverre je nog verder inzet voor de LHBT-gemeenschap of de regenbooggemeenschap, om de hokjes even opzij te schuiven.
Dat wil je nu weten.
Nou ja,
is goed.
In het kort.
Nou, ik ben cultureel ondernemer, noem ik mezelf. Dus ik ontwikkel projecten op het gebied van kunst en cultuur.
Mm-hmm.
En vaak met een LHBT-invalshoek. Ik ben fondswerver. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste werk.
Oké.
Okay. Ja. En ik hou me bezig ook met beeldvorming en media. En rolmodellen. Op het gebied van LHBT ook met name. Ja.
Dus zeker. Je doet eigenlijk nog wel iets meer dan all-inclusive.
Dit is een van mijn activiteiten. Absoluut. Ja. Ja. En het is heel leuk om dat met Ilias samen te doen. En met een aantal partners wat dat betreft. Ja.
Ja. En hoe is Ilias hierbij betrokken geraakt? Helaas is hij niet aanwezig. Nee, ik kan het hem niet zelf vragen. Maar...
We zaten in dezelfde groep. En we hebben dit op een gegeven moment opgepakt. En daar is gewoon een hele vruchtbare samenwerking uit voortgekomen. Hij werkt daarnaast bij de OBA.
Mm-hmm.
Dus we kunnen het ook in samenwerking met de OBA organiseren. Op een OBA-locatie in de Casa Sofia in de Nieuw-West.
Oh ja.
Ja.
Nou ja, ja, dan heb je dat ook al gelijk verteld.
Precies.
Dat scheelt weer.
Ook belangrijk.
Hey, ik denk dat we naar jouw derde gekozen nummer gaan luisteren. En dat heet I Don't Know How to Love Him van Sarah Brightman.
In these past few days,
lieve luisteraar, welkom terug bij Pink Terrorist. Ik zit hier nog steeds met Ad, uiteraard. En we hebben net een heel mooi nummer gehoord. En volgens mij wil Ad daar nog iets over vertellen. Dus bring it on.
Ja, nou, het is echt een nummer wat echt van vroeger. Het is uit de film musical Jesus Christ Superstar. Mm-hmm. Ik denk ver voor jouw tijd.
Ja, denk ik ook.
Misschien had je het nummer nog nooit gehoord.
Nee.
Nee? Oké. Okay. Nou, de moeite waard. Ik kom uit een heel christelijk gezin eigenlijk. En dit was echt, in die tijd was het best revolutionair dat er een musical over Jezus Christus werd gemaakt. En dat er een film werd gemaakt. En dit is dan echt een liefdeslied over Jezus, Maria en Jezus. Mm-hmm. En het raakte mij zo, omdat er staat van, of wordt er gezongen van, I don't know how to love him. En ik zong dat vaak gewoon mee eigenlijk.
En ik dacht, beetje onbewust of zo?
Beetje onbewust. Ik vond het ook heel mooi. En ik dacht, het is een schitterend nummer namelijk. Echt zo'n liefdesnummer. En ik dacht ook, ik weet niet precies wat ik dacht. Maar ik dacht wel van, ja, het heeft met mij te maken. Ik weet niet hoe ik me van hem moet houden, bij wijze van spreken. Echt zo van, nou, dat is echt iets, ja.
En toen was je nog heel jong toen je
was
dat...
Was ik nog best wel jong, ja. Ja. En
gevoel al had.
En niet uit de kast, of ja, weet je zo. Ja, en toen dacht ik wel van, dit is echt heel bijzonder. En het thema van de avond is natuurlijk ook een beetje die documentaire over, zeg maar, over religie en homoseksualiteit. Mm-hmm. En dit heeft me echt wel op een spoor gezet. En ik denk ook dat muziek dat kan doen trouwens, hoor. Dat mensen op een emotionele kant geraakt worden door de muziek die ze horen. Dat was bij mij, zeg maar, met dit nummer bijvoorbeeld.
Ja.
En dat ik op een gegeven moment ook dacht van, in de gemeenschap, in de kerk waar ik bij hoorde toen, werd er helemaal niet gesproken over homoseksualiteit. Maar het enige wat ik wel wist, dat nou dan was.
Mm-hmm.
En,
dat wist je zelfs ook, werd ja, er niet over gesproken.
Er werd gewoon niet over gesproken.
Hoe wist je dat dan? Want dat vind ik, dat komt eigenlijk ook in die film, ja, die jullie de eerste keer gaan afspelen, ja, komt dat naar voren.
Ja.
Als er niet over wordt gesproken, hoe
weet je dat dan?
Hoe weet je dat dan?
Ja, nou ja,
hoe kom je er überhaupt achter dat het bestaat? En hoe voel je dan alsnog een soort van negativiteit erover binnen?
Nou ja,
in dit geval binnen de kerk.
Daarom sprak die documentaire me zo aan. Ik ben er geen, ik ken er geen. Dat is, en dat wordt in die documentaire ook uitgelegd van, je voelt dat gewoon aan. Dat je denkt van, er is iets met mij en ik voel me niet thuis in de gemeenschap. Ik voel me onbewust buitengesloten. Ik voel dat ik er niet bij hoor.
Mm-hmm.
En ik kan het ook niet zo goed uitleggen, maar dat is echt gewoon een gevoel, zeg maar. En dan denk voor jezelf op een gegeven moment, dat volgens mij heeft het daarmee te maken. Met mijn homoseksualiteit of misschien homoseksualiteit. En tegelijkertijd weet je ook of voel je ook dat die gemeenschap of de kerk je dan niet zou accepteren. Dus je sluit jezelf ook buiten, bij wijze van spreken. Het is een wisselwerking dan die ook, wat Willem Nijhoort zei van, zorg dat ik besta. Dat gevoel dan. Dus mm-hmm. Denk van, oké, ik mag er niet zijn, ik mag er niet bij horen.
Ja.
Nou, en dat vond ik, bij zo'n dat het Jesus Christ Superstar voor het eerst, werd dat op een andere manier wel voelbaar gemaakt voor mij. Doordat ik zelf dat liedje mee ging zingen.
Ja. En die wisselwerking waar je het net over had bij de kerk.
Ja.
Heb je dat zelf dat gevoel ook gehad? Want je hebt dus een christelijke achtergrond,
Klopt.
Heb je net al benoemd.
Ja.
Had jij dat idee ook? Toendertijd?
Ja, ik had ook het idee dat het wat er verteld werd, dat het niet voor mij was.
Ja.
Dat ik daar niet bij hoorde of niet bij paste, zeg maar. Eigenlijk in de hele hetero-cultuur, om dat maar zo te noemen.
Dus ook buiten de kerk om? Of?
Ook buiten de kerk om. Ja, ik kan je een voorbeeld geven. Ik zat op dansles, stijldansles.
Mm-hmm.
Nou, ik vond het verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Ja, ik moest natuurlijk alleen maar met meisjes dansen. En ik vond het zo
oninteressant.
Nou, dat niet. Nou, ongemakkelijk is het meer.
Ja. Yeah.
Echt ongemakkelijk. Dat is het meer. Ik bedoel, ik ken genoeg meisjes en vrouwen. En helemaal leuk en aardig. Maar ja, op een bepaalde leeftijd dacht ik echt van dat is het niet voor mij. Of dat ja, wat andere mensen dan wel heel leuk en spannend vonden. Dat voelde ik dat niet voor mij was.
Maar had dat dan gescheeld als je wel uit de kast was geweest? Ik weet niet of je dat nou, was, maar dat, nee, dat is even was, een aanname.
Nee, dat was ik zeker niet. Maar wat gescheeld had als het benoemd werd, was de rolmodellen waren geweest. Dat had gescheeld. Dat ik dacht van oké, dat je er ook als homo bij mag horen.
Ja.
Of jezelf kan zijn en dat je toch binnen die kerkgemeenschap kan horen. Dat had gescheeld. Zoals er nu ook homoseksuele dominees zijn of pastoors of wat dan ook. Dat je denkt van, oh ja, het kan wel, het mag wel.
Ja.
Dat had voor mij wel een verschil gemaakt, ja. Ja,
ja, dat is interessant dat je dat benoemt. En ik denk dat je dat ook niet voor niks doet. Want er is mij iets onder ogen gekomen.
Vertel.
Voor de uitzending. En dat is een boekje dat je hebt geschreven, Roze in beeld. En naar mijn idee gaat dat ook over rolmodellen. En is het schrijven van dat boek is een van de redenen daarvan dat jij zelf misschien geen rolmodel
Absoluut.
Had?
Absoluut. Dat heb je goed gezien. Ja. Ja. Want ik denk echt dat als er rolmodellen hadden geweest, en vooral ook in de media in dit geval, daar gaat het boekje over. Waar ze op dat moment alleen eigenlijk Albert Mol.
Mm-hmm.
Die jou ook helemaal niks zal zeggen.
Ik ken de naam.
Je kent de naam, nou is al heel wat. Nou ja, zeg maar, dat is een beetje Chateau Meiland, maar dan lang geleden.
Ja, ja.
En,
wat deed hij eigenlijk? Wat deed hij in de media?
Acteur met name. Danser. Ja. Maar iemand die waar ik me niet mee kon identificeren in ieder geval.
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk het enige rolmodel wat zichtbaar was. En waar andere mensen ook heel lacherig en grappend over deden.
Ja.
En dus ik denk dat rolmodellen, dat klopt, ik denk dat die heel essentieel zijn. En dan niet alleen in de media, maar ook in de sport bijvoorbeeld. Ja, we hebben gewoon geen goede rolmodellen in de sport, of professionele sport met name. Voetbal. En zo op allerlei terreinen.
Ja.
Ik denk dat heel belangrijk is voor jongeren en mensen die in zichzelf aan het ontdekken zijn.
Ja, ja, naar mijn idee, en ik weet niet of dat ook naar voren komt in de interviews die jij hebt gedaan voor Roze in beeld, voor het boek. Maar heb ik wel het idee dat de rolmodellen op allemaal verschillende vlakken wel al enorm vooruit zijn gegaan. Of
Klopt.
Dat er veel meer zijn.
Klopt.
Want je hebt het nu bijvoorbeeld over rolmodellen in de sport. En dat blijft een probleem, zeker bij het voetbal. Maar er zijn wel degelijk homoseksuele transgender, weet ik eigenlijk niet. Transsporters. Dat is interessant om achteraan te gaan.
Ja, maar je hebt gelijk hoor. Er is heel veel veranderd in die 40, 50 jaar. Absoluut. Maar omdat we nu even praten over mijn jeugd.
Ja.
Heb ik dat enorm gemist.
Ja.
Er zijn enorme ontwikkelingen geweest in rolmodellen. En mensen die uit de kast zijn gekomen. En ook zeg maar verschillende typen. Homo's, lesbo's, trans. Niet één type.
Nee.
Maar er zijn veel meer verschillende typen zichtbaar geworden in de loop der tijd. En dat is natuurlijk een enorme winst geweest.
En, ja. En ook misschien niet meer alleen het stereotype.
Precies.
Wat nog steeds wel Precies. bestaat. Maar
tuurlijk. Nee, en dat terecht, dat mag ook.
Ja.
Maar vooral ook andere typen. Ja.
Ja.
Ja. Maar zo te zeggen. Ja, klopt. Ja, ja.
Je zei dus dat je vroeger geen rolmodellen had. Maar
nauwelijks.
Heb je nauwelijks. Heb je die wel gekregen door de tijd heen?
Heb ik die wel gekregen door de tijd heen?
Heb je nu bijvoorbeeld iemand dat je denkt, oh, die is mijn leeftijd of 10 of 20 jaar jonger, weet ik veel. Die,
ik ben vooral, zeg maar, ik ben op een gegeven moment naar Amsterdam verhuisd.
Mm-hmm.
En heb ik gewoon allerlei verschillende mensen leren kennen. En ik denk dat dat enorm geholpen heeft.
Ja.
Dat je denkt van, oh ja, er zijn gelegenheden, er zijn activiteiten, er zijn mensen, er zijn clubjes. Waar heel veel mannen en vrouwen zijn die net als ik zijn. Ja. En dat heeft enorm geholpen, absoluut. Ik ben daarom ook nog steeds blij dat ik in Amsterdam woon. En ik denk dat ik er nog heel lang blijf wonen.
Ja.
Ja.
Oké, ik denk dat het nog even tijd is voor een nummertje. Ik kijk eventjes Jan-Willem de geluidstechnicus aan, of dat kan. En we gaan nog even naar Herman van Veen luisteren met Als het net even anders was gegaan.
Als Hitler toch de oorlog had gewonnen, wat weinig had geschild met die V2, hadden we dan nog levensmiddelen bonnen, of viel de toestand achteraf best mee? We kwamen zonder een niet-Joodverklaring weer op normale wijze aan de poen. En er was geen verzekerde bewaring voor de zigeuners die geen mens iets doen. Er zou geen Jood en geen zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan. Geen Surinamers waren hier gekomen en geen moeilijker was Europeaan. Geen gastarbeider was in dienst genomen, of toch, het vuile werk moet ook gedaan. Van concentratiekampen zou men praten. Ach, dat valt wel mee. Er wordt zoveel beweerd. En we zouden het rustig daarbij kunnen laten, want geen getuige was teruggekeerd. De nazi's hadden het veel grondiger gedaan als het net even anders was gegaan. Hitler had een spierwitte snor gekregen, werd door de meerderheid gerespecteerd. Hij was de vader van de autowegen en hij had Mussert al geliquideerd. Wie zouden zich in het openbaar vertonen? Wie zouden ons regeren uit Den Haag? Wie zouden er in grote huizen wonen, misschien dezelfde rijken als vandaag. We vonden vast wel weer een zin in ons bestaan, als het net even anders was gegaan. Voor homoseksuelen streng verboden, zou er te lezen staan op de cafés. Wat afweek van de norm, dat zou men doden. Men kocht Mercedes'en en BMW's. Om dan als heersers langs de weg te razen, dat iedereen hun macht en welvaart zag. En het verzet was werk geweest van dwazen, en Engeland verarmde met de dag. Wat zich verrijkte, was de haat en de rassenwaan, als het net even anders was gegaan. We weten allemaal dat Hitler heeft verloren. We zijn toen van de tirannie gered. Maar zou ik anders ook een lied doen horen, een bloed- en bodemlied of juist een van verzet? Zou er in zulke uitzichtsloze tijden nog iets bestaan als hier en daar een sprank van moed en hoop die boeken doet verspreiden, Jan Kampert en Van Randwijk, Anne Frank? Zou dan het goede, schone, ware nog bestaan, als het net even anders was gegaan?
Ja, lieve luisteraar, welkom weer terug bij Pink Terrorists. Wij hebben net Herman van Veen gehoord met Als het net even anders was gegaan. En ook hierbij heb jij volgens mij een persoonlijk verhaal te vertellen waarom het je raakt waarschijnlijk.
Ja, ik was namelijk denk een week of twee geleden in de Lutherse kerk hier in Amsterdam met een kerkdienst.
Mm-hmm.
En er werd dit nummer gezongen door Thomas de Bres.
Ja.
En ik vond het gewoon een schitterend lied. En ik dacht, het is ook een oud lied. En het is eigenlijk nog weer zo actueel. En ik vond het ook goed dat zo'n lied gezongen werd in een kerkdienst. Ik denk dat dat soort dingen kunnen dus ook wel weer.
Ja.
En ik zoek dat soms ook wel op, zeg maar, dat soort dingen. Want ik vind het goed ook om naar de verdieping te kijken in deze wereld. En dus ik ga al een paar keer ben ik naar een Pink of een Pride kerkdienst geweest. Of de Pink kerkdienst met kerst bijvoorbeeld. En dat vind ik altijd een hele bijzondere bijeenkomst om bij te zijn.
Want wat ervaar je daar dan?
En nou, ervaar ik eigenlijk wat ik vroeger miste, laat ik het zo zeggen.
Oké. Okay.
Ja. Het is zo, je bent daar gewoon zo welkom.
Ja.
En het gaat ergens over. Weet je, over, ja, het is gewoon een moment van stilte en ruimte. Reflectie op jezelf en op het leven. En wie je bent en wat je kan betekenen in het leven voor anderen. En dat vind ik heel mooi, weet je. En ik denk, ook als LHBT-gemeenschap heb ik soms het idee dat wij, gelijk voor mezelf spreken, dat we ergens tussen zitten. En dat we daarom heel veel dingen kunnen verbinden juist met elkaar.
Hoe bedoel je ergens tussen zitten?
Nou, tussen verschillende groepen mensen. Omdat we misschien ook dingen van verschillende kanten kunnen bekijken.
Mm-hmm.
Vanuit een vrouwelijk perspectief of een mannelijk perspectief. Of ergens in between. En daarom makkelijker of misschien beter zelfs verbindingen kunnen leggen met groepen die anders niet elkaar zouden ontmoeten of zouden leren kennen.
En hoe kan dat dan? Want is dat omdat we dan zelf tot een minderheid behoren? Dat je dat bedoelt?
Nou, ik bedoel eigenlijk, ik heb zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant in me. Laat ik het zo zeggen. en misschien niet vanuit dat minderheidsgevoel, maar meer van dat ik een aantal dingen kan aanvoelen.
Dat je makkelijker kan inleven
of kan verbinden met iemand of met een man of met een vrouw.
Ja.
Ik weet het niet precies, maar dat het lijkt alsof het ook juist iets speciaals en iets extra's is.
Mm-hmm.
En in dat soort kerkdiensten voel ik dat heel erg, dat we dat als de kracht van de gemeenschap, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Ja, klinkt wel heel erg bijzonder.
Ja, ook wel een beetje vaag, geloof ik.
Je moet
er gewoon een keer bij zijn, denk ik.
Ja, misschien is dat het. Ik probeer het gewoon te begrijpen. En ook vanuit een niet gelovig opgevoed persoon is het misschien het nog iets lastiger. Ik heb eigenlijk het gevoel wat ik dan vroeger heb gemist toen ik naar de kerk ging. En ik denk dat dat wel een goed bruggetje is naar de film. Ik ben er geen, ik ken er geen. Of is het andersom? Ik ken er geen, ik ben er geen.
Ik ben er geen, ik ken er geen.
Ik ben er geen, ik ken er geen.
Ja.
Yes.
Ja.
Eigenlijk zijn het twee mensen die verschillende christelijke LHBT'ers interviewen. En één daarvan is een heteroseksuele cisman die een christelijke achtergrond heeft, denk ik. Ik ga er even vanuit dat hij cisgender is. Maar
ja,
dat,
volgens mij wel. Ja.
Volgens mij wel.
Ja,
en de andere is een homoseksuele jongen die ook een christelijke achtergrond heeft. Maar
ze zijn beide gelovig.
Ja, ja, klopt. Gelovig en maar een beetje hetzelfde als jij, denk ik, naar Amsterdam is gegaan. En daar...
Volgens mij hebben ze elkaar daar ontmoet.
Ja.
En toen hebben ze, zijn ze bevriend geraakt. En toen gezien dat ze uit dezelfde achtergrond vandaan komen. En dat ze allebei christelijk zijn. Of christen zijn en ook willen zijn en blijven.
Mm-hmm.
En dat ze die vragen, dezelfde vragen eigenlijk aan elkaar gesteld hebben. Van ik ken er geen, ik ben er geen. Maar toch bleek toch een beetje anders te zitten dan ze dachten eigenlijk. En dat zijn ze gaan onderzoeken. En ik vond een hele humoristische documentaire. Dat sprak me erg aan. Er zitten verrassende wendingen in.
Mm-hmm.
Persoonlijke dingen komen erin naar voren. En wat ik ook heel mooi vond, is dat er Het gaat niet. Het is geen harde documentaire, vind ik. Met harde feiten. Of ik vind het zeg maar een zachte manier om dit onderwerp te benaderen.
Ja.
En een vraag te stellen. En een van de makers durft dat aan zijn. De vraag aan zijn vader te stellen, die dominee is.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat de kracht ook is. Dat je. We moeten het met elkaar doen.
Ja.
We wonen en leven met elkaar en we moeten met elkaar iets moois van maken. Dus we hebben de hele tijd de hetero's en de LGBT's met elkaar nodig. En van welke achtergrond of leeftijd of wat dan ook. Maar we zullen het met elkaar moeten doen. En ik denk dat dat heel belangrijk en goed is. En ik vind dat dat in die documentaire heel goed naar voren komt.
Ja, ik had zelf eigenlijk twee dingen. Toen ik die, want ik heb de documentaire al gezien. Dat haalt wel een beetje de spanning ervan af. Maar ja,
nou,
zo is het
goed,
nou eenmaal.
Vertel.
Ik ben wel voorbereid.
Ja.
Ik vond toch wel dat er best wel... het was wel zacht, zoals jij het beschreef. Maar ik vond wel dat er nog steeds heel erg een wrijving is... tussen in ieder geval de kerk en homoseksualiteit... en hoe ze daarmee omgaan. Dat vond ik wel... lastig. Ik vond wel trouwens goed dat die vader, die dominee, die was wel echt heel erg liefdevol naar zijn zoon. Dat vond ik dan wel weer heel mooi om te zien. En wat ik een hele belangrijke boodschap eigenlijk uit die documentaire vond, was dat het nu ook tijd is voor de heteroseksuele christen, zeg maar, om het heft in handen te nemen. Want de LHBT-gemeenschap kan niet als enige verandering brengen in de kerk. Dus dat vond ik wel heel erg sterk aan de film. Ja. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren.
Ja, nou ja, je
hebt
die twee dingen. Er is nog steeds een enorme wrijving ook tussen de religie en de homoseksualiteit. Binnen welke religie, de verschillende religies, absoluut.
Ja.
Dat is valt niet te ontkennen. Die wrijving is er nog steeds. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat blijven benoemen.
Mm-hmm.
En kijken hoe we dat kunnen veranderen. Ja, dat je ook als LHBT'er toch welkom bent binnen een religie of binnen een kerk, zoals je zegt. Ik denk dat absoluut belangrijk is. En ook de rol, en dat vond ik ook heel mooi, de verantwoordelijkheid, zeg maar, ook van de hetero-christenen of religieuzen, hoe je het wil noemen. Absoluut, ik vond die verbinding juist heel mooi. Waarom zou je dat alleen bij de LHBT-groep leggen, die verantwoordelijkheid?
Ja.
Absoluut niet. Nee, heel goed om met elkaar te kijken hoe je er iets beters van kan maken. Ja,
ja en ook goed dat een van de makers dus zelf heteroseksueel is. Want het was misschien wel een andere documentaire geworden als het twee homoseksuele jongens of een twee LHBT-plussers, laat ik het zo even zeggen, waren.
Ja, absoluut. Dat is natuurlijk heel belangrijk wie zo'n film maakt.
Ja,
ja, ja. Ja.
Ik denk dat je jezelf er heel erg mee kon identificeren. Wat voor gevoel had je nog verder? Want jij hebt hem ook al gezien, deze docu.
Ja, klopt.
Wel een tijdje geleden al, volgens mij.
Ja,
wat voor gevoel had je nog meer bij de documentaire?
Welk gevoel? Nou, ja.
Of is dit een hele lastige vraag?
Nou, ik vond de humor erg leuk. Ik dacht ik vond het fijn dat het niet te zwaar gemaakt werd. Want zo'n thema neigt om het te zwaar te maken.
Mm-hmm.
En ik vond de humor erg leuk en de luchtigheid ook erin. En ook ik vond het een hoopvolle documentaire, laat ik het zo zeggen. Dat sprak me ook wel aan. Ja, ja.
Ja, ik denk die twee nummers gaan we niet meer redden. Dat is jammer. Dan valt mijn eigen nummer af. Ik denk dat het hoopvolle wel een mooie afsluiting is. Als mensen naar All Inclusive willen komen, hoe kunnen ze dat vinden? Moet je ervoor betalen? Waar is het? Hoe laat?
Nou, het is gratis. En de eerste avond is donderdag 19 september.
Mm-hmm.
In de Casa Sofia, Otto Heldringenstraat nummer 3.
In Amsterdam-West.
In Amsterdam-Nieuw-West.
Ja.
Ja. En er is een Facebook-event aangemaakt. All Inclusive. Hashtag 1. Ik ben er geen. Ik ken er geen. Dus daar kunnen mensen meer informatie vinden en zich ook aanmelden. En er komen nog 3 avonden op 17 oktober. 21 november en half december. Dus
we gaan nog even zien.
We gaan nog meer films vertonen die interessant zijn en die een LHBT-issue hebben.
Alle films zijn Nederlands, toch?
Ja.
En waarom de Nederlandse van Nederlandse bodem?
Nou, dat vond ik juist zo leuk. Dat dan de Nederlandse makers er ook bij kunnen zijn. En die zijn er ook elke keer bij.
Ja.
En het gaat eigenlijk over onze Nederlandse cultuur ook, zeg maar. Hoe we omgaan met LHBT-ouderen. Er is een film over homoseksuele ouders en hun kinderen. En dus ik vind het juist goed dat we Nederlandse films gekozen hebben daarvoor. En ik vind het ook fantastisch dat er zoveel interessante films in Nederland gemaakt worden.
Ja, nou ja, top. Ik raad iedereen aan om in ieder geval donderdag 19 september langs te komen. Want het is echt een hele bijzondere documentaire. Verder ga ik nog even één uittip geven voor dit weekend. Komende zaterdag, ik heb het al eerder benoemd in de radio-uitzending, bestaat het prostitutie-informatiecentrum 25 jaar. En als je wil, dan kan je van 3 tot 6 of nog later even langskomen. Even kijken, er zijn ook optredens. Het is in de Enge Kerksteeg, in het centrum. Dus mocht je interesse hebben, kom gezellig langs. Ze doen ook heel veel voor ons. Dus we zijn altijd heel blij dat we het pand van PIK mogen gebruiken tijdens de voor onze vergaderingen. En dezelfde dag is er bij Club Church voor de deur. Ook in het centrum, maar dan iets meer naar het zuiden. Het Street Art Festival, ook heel interessant. En gezellig en leuk om even langs te gaan als je zin hebt. Dan rest mij niets anders dan jou hartelijk bedanken voor het langskomen.
Graag gedaan.
En dan gaan we nu naar het laatste nummer luisteren. En dat is Que Sera Sera van Doris Day.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Said I, what will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Said I, what will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome?
Zo, lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.